Welkom bij Staatsschuld. Ik zit hier met Arnold Hubach. Ik ben zelf natuurlijk vervent bitcoiner en ik wil zoveel mogelijk ook bitcoin in de spotlight zetten om educatie voor toe te passen. Dus het is ook een doel van mij met mijn eigen serie podcast hier om zoveel mogelijk mensen bij te brengen over het geldsysteem, hoe dat nou werkt en waarom bitcoin misschien een oplossing kan zijn. Dat is natuurlijk een van de onderwerpen. Dat is ook een beetje voor jou een rode draad in je leven geworden, naar mijn idee, hè?
Eigenlijk wel, ja. Ja, gaandeweg is dat mijn passie en missie geworden.
Ja, super. Ja. Nou, ik ken jou dan van verschillende boeken die je nu helpt promoten en vertalen naar het Nederlands. Bitcoin Focus, heel mooie magazine waar jullie net mee begonnen zijn. De eerste editie was al uit.
Ja.
Maar ja, je doet nog veel meer. Ik wil eerst misschien even voor de mensen thuis een heel leuk verhaal om aan te horen. Wat doe jij precies met de mooie projecten in het buitenland?
Misschien ook wel leuk om te benoemen is dat ik nu, dankzij mijn Bitcoin werk, waar dus boeken vertalen, nieuwsbrieven schrijven en allerlei andere dingen, bordspel maken, bla bla bla, dat kan wel remote. Dus ik werk veel vanuit het buitenland. Mm-hmm. En dus ook heel veel van Bitcoin gezien, hoe dat wordt toegepast op een andere manier dan wij in Nederland misschien denken, als investering, snel rijk worden en dat soort dingen. En zo ben ik ook al een paar jaar betrokken bij een project in El Salvador, waar Bitcoin een wettig betaalmiddel is, wat zich volledig toespitst op Bitcoin educatie. Via het publieke schoolsysteem, maar ook gewoon via mensen die geïnteresseerd zijn. En daar ben ik nu een paar weken ook officieel begonnen. Als, laten we zeggen, werk. Mm-hmm. Part-time. Dan zie je dus helemaal van dichtbij hoe Bitcoin in de wereld gebruikt wordt.
Ja, super. Want inderdaad, ja, ik denk dat merendeel van de mensen Bitcoin nog het meeste toch ziet als dat je je eigen waarde kan beschermen. En het zijn meer aandelen op zo'n exchange of iets dergelijks. Maar dat is vooral in Nederland, want in Nederland denken we nog anders na over geld, denk ik. Hè. We hebben ook meer welvaart dan in de meeste Global South landen, hè, zoals we het noemen. Hoe wordt Bitcoin daar op dit moment gezien? En hoe is dat anders?
Dan zou ik eigenlijk willen beginnen met dat Bitcoin een olifant is, waarvan de ene slurf ziet en de andere de staart en de andere de huid en iedereen ziet er wat anders in.
Dus natuurlijk.
Het bekende voorbeeld van, het is maar net vanaf welke kant je er naar kijkt. Dus in de ene plek is Bitcoin dus echt een oplossing voor het niet toegang kunnen krijgen tot een bankrekening. Omdat je bijvoorbeeld een startkapitaal moet hebben of een identiteitsdocument. Of je moet bijvoorbeeld 18 of ouder zijn. Dus een hele groep die is buitengesloten. Dat is één kant. Andere kant is dat bijvoorbeeld je valuta helemaal naar de knoppen is en jouw koopkracht verdampt. Nou, dan kom je vanuit die hoek in Bitcoin. Weer een andere kant kan zijn is dat jij bijvoorbeeld in actie komt tegen politieke bewegingen als demonstrant, waarbij je bijvoorbeeld in Nigeria of in andere Afrikaanse landen het risico loopt dat al jouw bankrekeningen worden bevroren of afgepakt. Dat soort voorbeelden bestaan ook. En zo heb je, nou, ik denk wel 10, 20 verschillende aanvliegroutes van waarom mensen Bitcoin als oplossing zien, als iets wat eigenlijk beter is dan wat ze hebben voor het individu.
Ja, super. En er is ook een hele mooie documentaire over gemaakt over het project Bitcoin Diploma. Ik zal onder deze podcast een linkje hangen. Wat is dat precies voor project en wat gebeurt daar?
Ja, dus dan moeten we eerst even terug naar 2021, toen Bitcoin een wettig betaalmiddel werd in El Salvador. Mm-hmm. Ik was toen ook daarbij om een documentaire te maken over hoe dat eraan toe ging in die eerste dagen. Hoe ging die adoptie enzovoort. En het kwam er eigenlijk op neer dat, leuk en aardig, een wet die dan door een overheid wordt ingevoerd, maar daarmee is niet gelijk de hele bevolking van 6 miljoen mensen, mm-hmm, precies hebben ze door wat het inhoudt, wat Bitcoin is, hoe het hun leven kan verbeteren en hoe ze het kunnen gebruiken. Mm-hmm. Dus vanuit daar zijn allerlei initiatieven gestart, waaronder My First Bitcoin, dus mijn eerste beetje Bitcoin. En die hebben een diplomaboek gemaakt, compleet open source, dat kan iedereen inlezen, waarmee je zelf kunt verdiepen in Bitcoin. Mm-hmm. En de vraag naar zoiets van wat is nou echt Bitcoin, maar ook waarom is het geldsysteem kapot, en dan dat is echt de eerste 5 hoofdstukken. En dan pas daarna kom je in het Bitcoin als oplossing. Dat is enorm gaan groeien. En fast forward 3 jaar later is dat boekje nu in El Salvador gebruikt door 40.000 studenten, middelbare scholieren. in samenwerking met het ministerie van Onderwijs in El Salvador. Mm-hmm. En is dat boekje nu ook weer de basis om van elke school in het land minstens één Bitcoin-docent op te leiden. Dus vorige week is er een diploma-uitreiking geweest met 97 meesters en juffen. Mm. Die hebben 10 lessen gehad over Bitcoin en over fiat. En die gaan terug naar hun eigen school en dan leren ze daar, of dan onderwijzen ze aan hun eigen studenten van wat Bitcoin is. Nou ja, dat hele diploma-boekje dus. En dat is alleen het stukje in El Salvador. Mm-hmm. En precies diezelfde mechanismen, die zien we nu in 20, 30 andere landen zich ontwikkelen. Daar ben ik dan nu betrokken bij. Dat ik al die projectjes individueel kan helpen, bij elkaar brengen, zorgen dat ze de juiste tools hebben en een soort van netwerk met Bitcoin educators. Allemaal vanuit dit diplomaboekje.
Ja. Maar super, ja, dus het is echt gewoon, ja, gewoon grassroots een beetje proberen toegankelijk te maken voor mensen die het hardst nodig hebben misschien, hè?
Ja, exact. En omdat het zo grassroots is...
Die laatste vraag trouwens. Heb jij een telefoon in je zak zitten? Iemand? Ja. Allemaal telefoon geluid.
Die
heb ik. Zal ik even op het kantoor leggen?
Ja hoor, natuurlijk.
Oh, ik heb hem ook inderdaad in mijn kantoorvliegtuig staan, dacht ik.
Ik zal ze altijd heel even...
Ja, top.
Top. Weet je de laatste vraag nog?
We hadden Bitcoin diploma gehad.
Je hebt met je verhaal afgerond over het diploma, ja?
Je zei iets over grassroots.
Oh ja,
precies. Ik kan daar heel veel leuke voorbeelden van geven. Dus als je gewoon doorvraagt over grassroots en verschillende...
Ja,
dat is
dan, hè?
Ja. Dus jij hebt je... Ja, ze moeten gewoon, dat maakt niet uit. Dus je hebt je verhaal klaar.
Ja.
Ja, supermooi. Ik vind het mooiste inderdaad, hè, in de derde wereldlanden is ook supermooie voorbeelden, zoals in Nigeria en waar ik zelf ook heel veel interesse in heb. Mensen die, dus precies wat je zegt, Bitcoin op een hele andere manier zien. Voor hun is het echt dat ze hun leven kunnen onderhouden, überhaupt kunnen handel drijven met elkaar. Dat is een hele andere insteek. En die grassroots beweging is denk ik echt heel belangrijk om toegankelijk te maken. En dat is waar je mee bezig bent. Hoe gaat dat verder?
Ja, wat ik fascinerend vind, is hoe je dus overal in de wereld projecten hebt die vanuit, laten we zeggen, individu of heel klein beginnen. En allemaal dus weer net iets anders zijn. Dus om je gewoon een voorbeeld te geven. In het netwerk van docenten wat we nu hebben, zit bijvoorbeeld Operating Bitcoin in Amerika. En dat is een netwerk van veteranen.
Oh ja.
En die zetten zich nu helemaal af tegen het fiat-systeem, want die zijn naar Irak gestuurd. Die hebben alles gezien van hoe... Nou ja, we kennen het verhaal, hoe dat allemaal misgaat. Komen terug in Amerika en die hebben dan een lesprogramma om zich om te scholen. En daar is Bitcoin nu ingefietst via één zo'n grassroots project. En dat groeit in Amerika vanuit die visie en dat idee. Want tegelijkertijd heb je een project, wat is een leuk voorbeeld. Laten we zeggen, in Guatemala heb je Bitcoin Lake. Het is heel toeristisch. Het is een mooi meer met allemaal dorpjes eromheen. San Pedro, San Marcos, ik ben er ook geweest. En daar is Bitcoin weer heel anders om gewoon als betaalmiddel te gebruiken. Dus niet afzetten tegen, laten we zeggen, het monetaire, militair-industrieel complex. Mm. Maar meer als een betaalmiddel voor toeristen om een mooi meer heen. Oh ja. Omdat het gewoon beter werkt. Dan heb je nog weer een ander project in het netwerk. En dat is in Kenia. Dat heet The Core. En dat groepje mensen richt zich weer op een hele andere manier vanuit Afrika op hoe kunnen we Bitcoin doen. En zo heb je dus eigenlijk overal in de wereld mensen die Bitcoin op hun eigen manier, grassroots, promoten, uitleggen, implementeren. Mm-hmm. En dat komt het allemaal zo uiteindelijk bij elkaar tot één grote, eigenlijk onstopbare beweging.
Ja, super. Ja, dat onstopbare, dat is voor mij ook... Ik ben ook best wel activist natuurlijk, ik vind dat heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld kijkt, ander mooi voorbeeld is toch in Canada, die protesten die er zijn geweest inderdaad met de truckers. Die hebben het nooit kunnen overleven daar zo lang te kunnen doorgaan met protesten als ze niet die Bitcoin hadden. Want het eerste wat er gebeurde was dat hun bankrekening bevroren werden. Echt super despotisch. Maar dus daar kan je Bitcoin dus gewoon niet tegen te houden. De censuur kan je gewoon niet toepassen. Dus dat is,
En zelfs daarbij kun je nog weer zeggen van ik ben voor of tegen wat daar gebeurde. Maar als je dan precies die situatie naar bijvoorbeeld Hongkong legt. Mm. In 2019, aan de protesten van de studenten tegen, laten we zeggen, dreigende invasie van China. Waarbij dus de demonstranten die voor laten we zeggen, democratie waren, die waren daar onder vuur. Dus dat is eigenlijk precies weer een tegenovergestelde beweging. Dus net waar de oppressor vandaan komt. Maar het einddoel, is, of het doel wat eruit komt, is hetzelfde. En dat is, wat niet van jou is, kun je zomaar kwijtraken. En in dit geval dus geld bij een bank.
Ja, gewoon niet afhankelijk zijn van een centrale macht die jou zou kunnen oppressen. En natuurlijk is het altijd grijs gebied. Het is altijd politiek hoe je over bepaalde situaties denkt. Maar dat het volk een middel heeft om zich te kunnen verzetten tegen een tyrannische overheid. Dat is heel belangrijk, denk ik.
Ja.
Laten we het even over je mooie magazine hebben. Ik heb ook het boek meegenomen waar we het over kunnen hebben. Maar het magazine, vertel daar eens wat over.
Ja, Bitcoin Focus, ik ben er medeoprichter van, is eigenlijk ontstaan vanuit het idee, we willen unieke verhalen in het Nederlands schrijven, corresponderen daarover. En dat begon als een nieuwsbrief. Twee of drie keer in de week kreeg iedereen dat toegestuurd. En vanuit daar is eigenlijk het idee gegroeid om ook een tijdschrift te maken, want dat bestond niet. En om gewoon een kijkje te geven in wat gebeurt er met Bitcoin in Nederland. Want we hebben het net even gehad over al die andere landen waar het allemaal zijn eigen gezicht heeft. Maar ook in Nederland heeft Bitcoin gewoon zijn eigen plekje. En zijn eigen community en zijn achterban. Mm-hmm. En dat wilden we graag vangen in een soort van tijdloos tijdschrift, magazine. Dus de eerste editie, de allereerste versie van dat magazine hebben we onlangs gelanceerd. Wat dus echt allerlei facetten van Bitcoin in Nederland aankaart. Dus bijvoorbeeld ondernemers die Bitcoin accepteren als betaalmiddel. Of het verhaal van Bitcoin podcasters die dat helemaal zijn gegroeid in de loop der jaren van Satoshi Radio. Verhalen over mensen die knutselen met Bitcoin, dus helemaal met de open source kant op zitten te bouwen en mooie dingen maken. Ja. Kunstenaars die zich helemaal losgaan op Bitcoin als misschien ook wel een activistisch protest, maar dan vanuit de kunsthoek. Mm-hmm. En allemaal vanuit de Nederlandse invalshoek eigenlijk.
Ja, zo leuk. Ik heb het gelezen en echt heel mooi inderdaad. Echt van de community, allemaal mensen die ermee bezig zijn. Het is ook heel interessant denk ik voor mensen om te lezen. Als Bitcoin is heel abstract voor veel mensen. Wat is Bitcoin nou? En dit laat echt een beetje een kijkje zien van hoe gewoon verschillende individuen op een hele verschillende manier ermee bezig zijn. En het is heel inspirerend. Nog meer over educatie, want het doel natuurlijk van de alle mooie boeken die bij Consensus Network, waar je dus mee samenwerkt dan voor die vertalingen. Het zijn boeken waar ik zelf ook heel veel van ben. Het meest bekende boek al heel lang was altijd een beetje de standaard, was de Bitcoin Standard van Saifedean Ammous.
De Bijbel.
Die kende iedereen wel een beetje, was echt het boek. Ik heb mezelf ook aan drie mensen cadeau gegeven op een verjaardag of zo, weet je. Dit was het boek. Oké, jij wil iets over Bitcoin weten, lees deze eerst maar even en dan weet je. En dat het geldsysteem kapot is. En waarom Bitcoin de oplossing kan zijn. Alles staat erin. Maar hij heeft natuurlijk meerdere boeken geschreven. En jullie hebben ook nog van andere schrijvers. Het zijn echt een aantal staples die jullie vertaald hebben. Mm-hmm. Het is natuurlijk op dezelfde manier. Het gaat om Bitcoin-educatie die wij willen toepassen in de wereld. En hoe komt dat zo dat je met een groepje bij elkaar komt om die boeken te gaan vertalen?
Dat gaat eigenlijk net zoals die grassroots projecten, heel organisch. Dus je hebt een combinatie van meerdere facetten. Denk ik dat ik persoonlijk meer wilde leren. En dan ben ik al fulltime met Bitcoin bezig, maar die rabbit hole is oneindig diep. Dus boeken lezen is een ding. Hoeveel boeken bestonden er in het Nederlands over Bitcoin? Niet veel. En toen kwam de uitgever Consensus in 2020 met de Bitcoin Standaard. Een groepje mensen was daarmee bezig en ze hadden een eindredacteur nodig. Dus toen heb ik die taak op me genomen om de consistentie eigenlijk tussen alle hoofdstukken te doen. En eigenlijk het grote werk werd door een heel team van vertalers gedaan. En vanuit daar is dat gaan groeien met nog een aantal andere boekjes. Mm-hmm. Fiat Standaard, De Prijs van Morgen, wat ik ook een mooi boek vind. En zo is dat eigenlijk vanuit daar doorgegaan. Van 1, er bestaan geen Nederlandse Bitcoinboeken. 2, ik wil het leren. 3, dit is gewoon, dit moeten we gewoon met z'n allen doen. We moeten dat ook, wat je zegt, kunnen weggeven op verjaardagen. Mm-hmm. En nu is het dan net een nieuw boek, Grondbeginselen voor de Economie, uit. Ook van Saifedean, maar helemaal op Oostenrijkse school. Dus iets minder Bitcoin, maar wel iets wat mij dan ook weer helemaal daar intrekt. Van ik snap nu veel van Bitcoin, maar die Oostenrijkse school, dat mis ik nog iets in mijn, laten we zeggen, repertoire. Dan is een boek vertalen een perfect manier om daarin te duiken met een groepje vertalers. Dus met meerdere mensen.
Zeker, dus even voor de achtergrond voor mensen thuis. Oostenrijkse school is dus een bepaalde stroming in de economie. Echt een beetje een filosofie. Saifedean Ammous, de schrijver van het boek, die had dus de schrijver van een van de bekendste Bitcoin-boeken. Maar hij is zelf heel lang economisch docent geweest ook. En hij heeft juist dit laatste boek geschreven, omdat hij zei... Ja, dat is eigenlijk wat ik altijd gemist heb in mijn lestijd. Dat ik... Mijn leerlingen die kwamen altijd van de klasse weg met meer vragen dan dat ik ze antwoord konden geven. Omdat als je nu op scholen en universiteiten kijkt naar economie, dan heb je vaste vormen van economie die eigenlijk alleen maar over vage modellen gaan. En je komt altijd met meer vragen dan antwoorden. Het is helemaal niet rationeel. Mm-hmm. Dat is natuurlijk hoe ik erover denk en hoeveel mensen nu binnen Bitcoin over denken. De Oostenrijkse school van economie die heeft een hele bepaalde holistische kijk eigenlijk over economie, waardoor ja, alles wel gewoon rationeel kan verwoorden en ja, wel een goede kijk erop kan krijgen. En dit boek, ik heb het dus, was heel eervol, mocht ik ook een heel klein stukje aan bijdragen. Maar het is echt een boek wat nodig is voor mensen om een andere kijk op de economie te geven. En dus niet zozeer per se de link naar Bitcoin zelf, maar hoe geld en economische handelen met elkaar, hoe dat verhoudt zich tot elkaar. En ik denk dat daar is echt een heel mooi boek voor geworden.
Ja, wat ik zelf misschien wel het meest fascinerende aan vind, is dat je gewoon echt vanuit een heel andere lens naar de economische wetenschap gaat kijken. Mm-hmm. En dan in plaats van wat je zegt met allemaal berekeningen en constructen en lastige dingen, kijk je eigenlijk gewoon vanuit het gedrag van mensen. Mm-hmm. En hoe vanuit daar dingen gebeuren, omdat elk mens anders is. We zijn niet zoals een atoom die zich altijd op dezelfde manier beweegt onder bepaalde temperatuur, een bepaalde druk en een bepaalde omgeving. Mm-hmm. Als je mens als dat ziet, ja, dan ga je meer richting de Keynes kant. Je kunt een economie centraal plannen omdat je denkt te kunnen weten hoe iedereen zich gaat verhouden tot elkaar. Yeah. En de Oostenrijkse school, wat natuurlijk al veel langer bestaat dan voor Bitcoin, laten we eerlijk zijn, daar is niks nieuws aan. Maar om dat een beetje vanuit die Bitcoin kant zo te bekijken, als iets ook weer eigenlijk grassroots, van mm-hmm, wij vinden met z'n allen de manier wat het beste is voor iedereen. Als we elkaar respecteren en met elkaar, laten we zeggen, eigendomsrechten omgaan en in waarde laten, dan begint die economie een heel ander vakgebied te worden, wat mij ineens wel fascineerde. En wat, laten we zeggen, de oude economie zoals ik die op school leerde, mm-hmm, ja, getalletjes, dat deed mij minder.
Nee, precies. Ja, voor mij precies hetzelfde. Het is dus, als je een beetje achter dit soort stromingen komt, misschien ligt het ook aan de tijd in je leven natuurlijk, hè, als je met dingen jonger bent en met andere dingen bezig bent. Maar je krijgt echt opeens motivatie om te zeggen, oh wauw, dit is echt super interessant, op een hele andere kijk. En inderdaad, op school leerde je bijna alles van John Maynard Keynes of zelfs van Karl Marx natuurlijk, bekend econoom, hè, van de andere kant van de stroming. En die hebben er gewoon heel anders. Kijk, Keynes die sloeg inderdaad de mens gewoon plat tot een consument eigenlijk. Je bent een consument, we zijn allemaal consumenten en we moeten kijken. De economie is alleen maar dat wij allemaal dingen kopen en vragen en aanbod en dan moeten we dat maar voor elkaar gaan voorzien. Dat kan je zelf sturen en aan de knoppen draaien. Dat is hoe hij er tegenaan kijkt. Karl Marx die kijkt er dan tegenaan van ja, we zijn allemaal arbeiders en we moeten alleen maar gewoon zoveel mogelijk werk leveren, dan komt het allemaal goed. En ja, naar mijn idee, de Oostenrijkse school die beschouwt mensen gewoon echt als mensen. Mm-hmm. Want je kan niet voorspellen hoe de menselijke aard is en dat moet je ook niet willen. Dat kan je niet in een model plat slaan, je moet alleen ervan uitgaan. Mensen zullen altijd in hun eigen rationele beste belang handelen. En dat is niet egoïstisch, maar op een manier dat voor hun en hun community en de mensen waar zij van houden het beste is. En dat, dan, daar kan je ook geen modellen op toepassen. Maar dat is wel de aard van de mens die je mee moet nemen, waar je rekening mee moet houden. Ja. En als je daar dan verder op doorbouwt, dan krijg je dus een veel menselijker systeem, naar mijn idee.
Ja, waarbij dus heel veel andere facetten die daar weer aanhangen, alleen al het idee dat waarde subjectief is. Dus ja, dat is soms lastig om te begrijpen. Maar als ik naar de snackbar ga, mijn eerste frikandel, heb ik €2 voor over. Maar de tiende heb ik echt geen €2 meer voor over, want ik ben vol. Ja. Dat betekent niet dat de waarde van iets inherent is aan een product. Het is niet een eigenschap van iets. En als je alleen al zo naar een economie of naar een markt of naar, laten we zeggen, een samenleving gaat kijken, dan bekijk ik het veel meer vanuit de mens die iets wil bereiken, iets nodig heeft, in plaats van het doel van, laten we zeggen, we willen dat iedereen werk heeft en zoveel inkomen en zo blij is. Ja. Want dan ga je uit van het doel wat uiteindelijk iedereen wil. Maar dat is voor iedereen precies anders. Mm. En dat kun je niet sturen op een manier die het meest optimaal is, door namens iedereen een doel voor ogen te hebben eigenlijk.
Ja, zeker. Ja, nou ja, precies wat je al zegt. Het wordt heel vaak, zelfs nu als je de politiek over de economie hoort praten, dan gaat het meestal over werkloosheidscijfers. Ja. Alsof het alleen inderdaad om de arbeidsplaatsen zet. Iedereen moet maar iets te doen hebben of zo. Ja, je kan we kunnen zo een project starten vanuit de overheid. Ga maar inderdaad lekker in de Sahara een hele diepe kuil graven. Hebben we 1000 mensen aan het werk. Top, iedereen heeft een baan. Daarna mogen ze die kuil weer vullen. Hebben we iedereen een baan gehad.
Ja.
Ja, maar wat levert het iets van welvaart voor de maatschappij op? Nee, dat is helemaal niks natuurlijk. Omdat niemand daar iets aan heeft.
Ja, dus... ja en de Oostenrijkse school die gaat dan juist weer uit van... ervan uitgaan dat we allemaal economische handelingen maken, constant. We moeten altijd afwegingen, want willen we dit of willen we dat? En daarin is tijd onze meest schaarse resource eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus je moet gaan kiezen wat je met je tijd gaat doen. En dat is of ik wil vandaag niks verdienen en ik wil gewoon lekker chillen. Of ik wil gaan werken, arbeid, om in de toekomst iets meer te hebben. En daarmee dus je toekomst eigenlijk zekerder maken. Omdat je dan kunt sparen enzovoort.
Mm-hmm.
En die afweging... die is ook weer voor iedereen anders. Dat betekent niet dat je altijd maar per se moet werken. Of dat je altijd alleen maar niks moet doen. Maar dat is weer een soort van spectrum. En dat wat je zegt, dat arbeid niet een doel op zichzelf moet zijn. Ja, dat sluit er dan weer bij aan.
Nee, zeker. Ja. En dat is dus hoe de overheid eigenlijk alles wil. Ze willen alles zo graag plat slaan om die central planning te kunnen toepassen. En dat is precies, hè. Dat is echt de tegenhanger van central planning. Wij zien van, nee, je kan het sowieso niet in een model plaatsen. We zijn allemaal mensen, beschouw mensen als mensen. En dan krijg je eigenlijk een hele andere kijk. En ook wat je zei over de waarde, dat alle waarde subjectief is. Ik vind altijd, het is een beetje zo'n triggerwoordje voor mijzelf geworden. Hè? Als iedereen begint over, ja, Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde.
Mm-hmm.
Goud heeft intrinsieke waarde of voedsel. En dan ga ik altijd alleen maar een vraag stellen. Wat is dan intrinsieke waarde? Leg dat eens uit. En dan kom je altijd op een gesprek uit wat in coherent is, zeg maar.
Ja, ja, zelfs heel simpel. Kijk, als Bitcoin voor jou waardeloos is, geef mij dan maar 5 Bitcoin. Maar zo werkt het niet.
Nee.
Het is niet zo dat jij dan even iets waardeloos aan mij geeft en dan voor mij heb ik het ineens. De waarde is natuurlijk uiteraard wat... nou, ten eerste wat de markt ervoor geeft. Het is niet iets dat jij kunt zeggen als buitenstaande, dit is voor iedereen waardeloos. En dat is natuurlijk wel wat vaak makkelijk te bepalen is. Of zelfs dingen als een minimumloon. Je zegt van dit is de waarde die iedereen minimaal moet krijgen voor iets. Dan snij je alweer een hele groep mensen weg uit een bepaalde overweging. Van wil ik voor dit werken, wil ik dat niet? Nou ja, dan hou ik mij buiten de arbeidsmarkt of ik vraag meer. Dus al die dynamieken van prijsontwikkeling bijvoorbeeld, die sla je daarmee ook plat en weg. En dat gaat natuurlijk op veel meer facetten.
Ja, zeker. Het is de overheid dus overal. Hè. Nu met de energiemarkt willen ze weer plafonds inzetten. Of met de woning willen ze de huren gaan reguleren. Dan hetgene altijd... Ja, het erge is, ze hebben het ook meteen door. Daar komt toevallig deze week dan ook weer een artikel uit. Hè. Ja, ze hebben Hugo de Jonge heeft weer de huren gereguleerd. En het eerste wat er gebeurt in de echte maatschappij...
Mm-hmm.
is dat de goedkoopste huren, waar het meeste schaarste in is... die worden allemaal verkocht. Dus die huurhuizen bestaan zo meteen niet meer. Die worden gewoon verkocht aan mensen die wel een hypotheek kunnen krijgen.
Ja.
Terwijl al die starters op dit moment echt geen hypotheek kunnen krijgen. Dus het heeft direct het probleem verergerd.
Ja, en als je er gewoon heel erg plat naar kijkt, is het ook logisch. Want stel je draait een bedrijf en je moet personeel betalen. In één keer moet je die meer betalen omdat het... wordt opgelegd vanuit centrale planning, vanuit Keynes.
Mm-hmm.
Dan kan dat betekenen dat jij als bedrijf verlies gaat leiden.
Mm-hmm.
Dat wil je niet. Dus dan kun je beter die werknemers ontslaan... dan ze voor die hogere prijs aan blijven nemen...
Mm-hmm.
omdat je daarmee in het rood komt te staan. Dus de economische realiteit is gewoon... dat een prijs die niet marktconform is... of een minimumloon, of wat dan ook wordt opgelegd...
Mm-hmm.
dat eigenlijk... het tegenovergestelde doet van wat het eigenlijk moet doen, is dat je of tekorten ergens gaat krijgen of overschotten.
Mm-hmm.
En dat kan zijn in producten, maar ook in werknemers. Die dan zeggen, ja, ik ben ontslagen, terwijl ik juist wil werken. Ja, omdat er ergens, het gaat ergens naar, het loopt ergens een keer spaak.
Ja, het kan gewoon niet kloppen inderdaad, precies wat je zegt. Hè. En ik vind het altijd zo moeilijk dat er zo'n dogma is ontstaan over het vrije markt überhaupt. Hè? Dat mensen zeggen, ja, dan laat je je over aan de grillen van de markt... of iets dergelijks, dat soort termen hoor je altijd langskomen. Ik vind het ja, ergens heel triest dat het zo ontstaan is... en dat wij nu eigenlijk van die drempels hebben om te zeggen van... ja, maar de vrije markt is juist het meest menselijke systeem wat er is, hè, weet je. Dan kan je niemand dwingen om iets van jou te kopen en andersom ook niet. Je kan niemand dwingen om arbeid voor jou te leveren. Terwijl dat nu precies is wat de overheid allemaal wil doen. Die gebruiken ons belastinggeld om ons te dwingen... een bepaalde prijs ergens voor te geven, wat wij het waarschijnlijk niet eens waard vinden. En andersom precies hetzelfde, dat wij voor een bepaald bedrag zouden moeten werken, omdat daar loonschalen aan vasthangen via, ja, via lobby en vakbonden. Alles heeft met de overheid te maken. En ja, het is voor mij diep triest om er zo naar te kijken. Maar daarom is het zo belangrijk om toch maar die educatie te blijven toepassen, denk ik.
Ja, een simpel concept is eigenlijk de term dan consumentensoevereiniteit. Is dat als jij iets niet wil hebben, je hebt er geen geld voor over, dan is er ook geen reden voor iemand anders om het te gaan produceren. Dus je stemt, eigenlijk is je bonnetje is je stembiljet. Mm-hmm. En als jij als individu zegt van ik wil dit hebben en dat hebben, dan geef jij daarmee de samenleving voor. In plaats van dat het dus andersom gebeurt van dit is hoe de parameters moeten zijn. Mm-hmm. En daarmee gaan de individuen een goed leven hebben. Dus eigenlijk dat je als consument nog steeds, of als gebruiker, consument is ook weer zo'n negatief woord, heel eigenlijk laat weten aan de hele samenleving wat jij waardevol vindt, wat jij nodig hebt en wat je daarvoor over hebt, dat is een heel krachtig signaal. Mm-hmm. Waarbij dus eigenlijk alle macht, ook weer bijna het verkeerde woord, die ligt dan bij jou als individu.
Ja, nee, zeker. Dat is voor iedereen die democratie nog steeds het beste systeem vindt, zelfs dan is de vrije markt is het meest directe democratisch systeem wat er is. Dan heb je geen vertegenwoordigers nodig. Jij kan gewoon met jouw geld stemmen op wat jij zou willen in jouw leven. En jouw geld is waar jij arbeid en energie in hebt gestoken. Dus het is het meest menselijke wat er is. Kan je nog meer vertellen over misschien het groepje waarmee je het boeken vertaald hebt? Want jij zei zelf dat jij dus, je komt vooral vanuit de Bitcoin-wereld en hebt daarna interesse in de Oostenrijkse school gekregen. Maar het boek, je hebt ook met Mises Instituut laatst een ander boek nog vertaald.
Dat is meer die vertalingen die gebeuren. Ja, ook organisch, van wie er tijd in wil stoppen. En dat komt als een groepje bij elkaar. En dan vanuit daar, volgens mij, dit Prince of Economics, of dus dat Nederlands grondbeginselen van de economie, die begon vanuit 3-4 bitcoiners. En later is dan een Mises Instituut erbij gekomen voor een extra, laten we zeggen, eindredactie. En dat is dan zo ontstaan. En voor elk boek is het natuurlijk ook weer anders. Ja.
Voor de mensen thuis, het Mises Instituut trouwens is... kennen jullie Jelena, die zit hier ook vaak natuurlijk, die zit daarbij bijvoorbeeld. Het is dus een economische denktank eigenlijk. Die dus vooral, de naam van Mises is een van de Oostenrijkse hoogleraren van de economie. En die heeft dus de naam daarvan. Dus het is echt van de Oostenrijkse school van de economie. Die daar ook heel veel werken en artikelen en boeken zelf produceren. Dus het is een mooie samenwerking. Het is leuk om te zien dat het zo samenkomt met Bitcoin inderdaad. En dat je dus gewoon allemaal groepjes vrijwilligers die echt activistisch... Want uiteindelijk bij Mises Instituut zijn ze ook allemaal vrijwilliger. Die gewoon die educatie willen toepassen. Jelena heeft zelfs die mooie kinderboekjes ook over economie voor jonge generatie. Ik vind het heel mooi wat er allemaal gebeurt en wat er ontstaan is. En je ziet het ook echt groeien. Hè? En ook met alle bijeenkomsten voor Bitcoin. En er komen steeds meer boeken bij en nu een mooi magazine. En inderdaad, wat je zei, ook meer podcasts. Ik heb nu ook mijn podcast, ook steeds vaker Bitcoin. Dus ik vind het mooi wat er allemaal aan het ontstaan is.
Ja, zeker weten.
Heb je verder nog iets wat je kwijt wilde over waar je mee bezig bent?
Ja, nou, misschien wel leuk om te benoemen is dat als je het dan nog hebt over educatie en Bitcoin. Mm-hmm. Dus ik ben nu met een bordspel bezig. En dat is echt nog in prototype fase. Mm-hmm. En daar komen dus ook al die aspecten weer in terug. Want als je het dan hebt over educatie, is het heel makkelijk zeggen van lees dit boek, ik geef de Bitcoin standaard. Of je zegt, luister deze podcast. Maar er zijn zoveel mensen die niet op die manieren leren. Die gaan niet een heel boek doorlezen. Die gaan niet een uur zitten of twee uur zitten om een podcast te kijken. Hoe goed de content ook is. Dus je hebt meerdere manieren nodig om iemand te bereiken, om iets aan te reiken. En vanuit dat idee, en ook vanuit mijn achtergrond als productontwerper, ben ik toen een bordspel begonnen, waarin je heel spelende wijze in 3 kwartier gewoon een beetje lol kunt hebben. Mm-hmm. En dan ook dus weer leert over wat Bitcoin doet in de wereld en hoe Bitcoin werkt. Dus eigenlijk de sociale elementen en de technische elementen. En ik denk dat we met z'n allen ook veel meer op die kant kunnen gaan zitten van hoe kunnen we op andere manieren educatieve dingen maken, mm-hmm, buiten of een boek of een podcast, die enorm waardevol zijn. En ik denk dat daar nog heel veel te halen is.
Ja, super. Nee, ja, leuk dat je benoemt ook. Want ik heb zelf ook veel bijgedragen aan Paul Brinkamp. Ja. Die heeft het spel Moneymaker. Ja. Toevallig ook Jelle Lalaas hier in de uitzending. En ja, jouw spel Blockhunters die moet ik nog spelen. Maar ik heb je al een keer aangeboden om het een keertje gaan spelen. Lijkt me echt superleuk. Maar ja, ik denk dat dat een hele goede manier is om gewoon iets toegankelijk te maken. Om mensen spelenderwijs, hè, want dat vind ik ook nog steeds het meest fantastische. Iedereen in heel de wereld kent het spel Monopoly. En dat laat eigenlijk precies verkeerd omzien hoe het eigenlijk zou moeten werken. Ja. Wel grappig dat er dan bij staat, ja, de bank is eigenlijk nooit failliet. Als het geld op is, dan kan je gewoon erbij schrijven en nog meer geld. Dat is dan wel weer iets waar mensen misschien bij stil moeten staan. Hoe werkt dat? Maar ja, er zijn ook juist gewoon inderdaad tekenfilmseries en bordspellen gewoon nodig om mensen een realistische kijk van de wereld te geven.
Ja, en zelfs door, het kan heel onschuldig ook zijn. Dus door gewoon een spelletje te spelen, er komen situaties voor, dan ga je dingen afvragen. Van, bijvoorbeeld in het geval van Blockhunters, er komt steeds minder geld in omloop. Nou, dat is alweer tegenstrijdig met heel veel spellen. Want hoe langer het duurt, of het nou koehandel is of Monopoly, hoe meer geld er komt en hoe groter en spannender het wordt. En dit is eigenlijk tegenovergestelde met halvings en nou, al die Bitcoin aspecten. Van, er komen minder nieuwe coins in omloop en het is ultiem schaars. Mm-hmm. Is dat in het begin van het spel iedereen nog een beetje gaat bluffen. Maar aan het einde is één muntje heel waardevol. En dat is dus precies weer wat we net over hadden. Die waarde, die plakt iedereen daar zelf op zijn eigen manier. En die verschilt ook door de tijd heen. En het is heel grappig om dat soort dingen te zien gebeuren in zo'n spel. Mm-hmm. En dat mensen zich ook aan afvragen van, waarom is het steeds minder coins? Ja, daar kun je dus het gesprek starten. Want Bitcoin is schaars geld. En we willen geld hebben dat niet zomaar kan worden bijgeprint. Enzovoort. Mm-hmm. En dat, met zo'n spel heb je dat veel meer facetten. Want waarom kan ik niet vals spelen hier? Nou, dat komt omdat iedereen elkaar constant aan het controleren is. Mm-hmm. Wij zijn met z'n allen een netwerk aan het maken wat eigenlijk decentraal is. En daardoor kun je niet vals spelen. En daardoor de beste manier is om maar gewoon mee te doen en je aan de regels te houden. Mm-hmm. Maar dat soort concepten kun je heel spelenderwijs achterkomen. En dan landt het misschien nog veel makkelijker dan als je een heel boek daarover leest of wat dan ook.
Ja, precies. En inderdaad, hè, dat soort concepten gewoon in het klein een keertje meemaken. Want wat ik ook heel erg merk als drempel dan voor Bitcoin is dat, ja, vooral als ik met andere economen erover heb, die nog een beetje uit de oude wereld komen, misschien zo noem ik het dan nu maar even, die zeggen inderdaad van ja, maar als je schaars of deflatief geld hebt, dan gaat iedereen zijn geld vasthouden en dan gaat de hele economie kapot, want geld moet rollen, geld moet liquide zijn, hè, dat is wat ze altijd zeggen. Ik denk dat zo'n spelletje kan je ermee helpen, van, maak het nou gewoon een keertje, ja, totdat het echt schaars is, een keertje mee. En dan ga je gewoon zien van ja, mensen zullen sowieso altijd brood blijven kopen, weet je. Of ze hebben allemaal een huis nodig. Het is alleen misschien dat mensen wat beter nadenken hoe ze hun geld uitgeven. Ja. Maar ik denk dat het heel waardevol is om gewoon een keertje zelf mee te maken voor mensen.
Ja, en dan even terugkoppelen naar dat wat we in het begin over hadden, die Bitcoin-les in El Salvador en in veel meer landen. Dat ik in dat diplomaboekje staan ook heel veel leuke andere praktische voorbeelden. Hmm. Bijvoorbeeld de coincidence of wants. Dus iedereen in de klaslokaal heeft gewoon een appel en een peer en een banaan. En je hebt iets nodig. Dus je gaat met z'n allen uitwisselen om eindelijk te krijgen wat je echt wil hebben. Hmm. En dat duurt dan x aan tijd. Als je dan geld introduceert, dan gaat het ineens veel soepeler en sneller. Dus alleen al het idee van waarom hebben we geld en hoe zit dat? Dat is dan een van de eerste hoofdstukken. Hmm. Later in dat boekje ga je met elkaar handel drijven over stukjes chocola. En terwijl dat spel gebeurt, komt er steeds meer nieuw geld bij. En dan zie je dus, in het begin was het één blokje chocola nog zoveel waard. En nu zoveel waard. Dat je ook in één keer ziet van, in een tijdspanne van, laten we zeggen, een half uurtje, dat prijzen op zullen stijgen. En wat wij nu, laten we zeggen, officieel 3% CPI hebben, maar het is 8%. Hmm. Over een jaar, dan voel je het niet echt, maar je voelt het toch wel. Dat soort dingen kun je heel leuk in spelletjes kwijt, om gewoon mensen dat toch op een andere manier kennis mee te laten maken. En mm-hmm. Dat zijn die leuke dingen waarvan ik denk van, volgens mij kunnen we hier met z'n allen nog heel veel meer inhalen.
Ja, of uithalen. Ik hoop het. En we moeten gewoon meer leuke dagen organiseren, gewoon lekker het spelletje spelen en kunnen mensen misschien boeken kijken. Nou ja, ik vind het super mooi wat je allemaal doet. En heel erg bedankt daarvoor. En ook bedankt voor het komen vandaag. En dat we het met de wereld kunnen delen.
Bedankt voor ik
ook graag aandacht aan besteden natuurlijk. Dus super.
Top.
En mensen, bedankt voor het kijken. Wij doen ook alles grotendeels vrijwillig natuurlijk. Dus mochten jullie een donatie willen geven, zodat wij het hier kunnen blijven doen, dan wordt het zeer gewaardeerd. Dankjewel.